Hey, goed dat je luistert naar weer een podcast van de Bethelkerk in Leeuwarden. Deze keer luister je naar een preek die gehouden is op Eerste Kerstdag. We sloten die Eerste Kerstdag een serie af die gestart was met de eerste Adventszondag, 4 weken voor Kerst, onder het thema Onderweg naar Bethlehem. We stonden in die week stil bij Rut en Naomi, bij de profeet Micha, bij koning David, en bij Jozef en Maria. En met kerst focusten we op de zogenaamde wijzen, of zoals de MBV ze noemt, de magiërs, die vanuit het oosten, van ver weg, een heel andere omgeving, een andere taal en geloof, op zoek gingen en in Bethlehem uitkwamen, bij, zoals zij hem noemde, de geboren koning van de Joden. De laatste uit Matthäus 2, vers 1 tot 12.
Ik lees met jullie uit de Bijbel, Matthäus 2, de versen 1 tot en met 12. Toen Jezus geboren was in Bethlehem, in Judea, tijdens de regering van koning Herodes, kwamen er magiërs uit het oosten in Jeruzalem aan. Ze vroegen, waar is de koning van de Joden die onlangs geboren is? We hebben namelijk zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om hem te aanbidden. Koning Herodes schrok hevig toen hij dit hoorde en heel Jeruzalem met hem. Hij riep alle hoge priesters en schriftgeleerden van het volk samen om aan hen te vragen waar de Messias geboren zou worden. In Bethlehem in Judea, zeiden ze tegen hem, want zo staat het geschreven bij de profeet. En jij, Bethlehem, in het land van Judea, bent zeker niet de minste onder de leiders van Juda, want uit jou komt de leider voort die mijn volk Israël zal hoeden. Daarop riep Herodes in het geheim de magiërs bij zich. Hij wilde precies van hen weten wanneer de ster zichtbaar geworden was en stuurde hen vervolgens naar Bethlehem met de woorden, stel een nauwkeurig onderzoek in naar het kind, stuur mij bericht zodra u het gevonden hebt, zodat ook ik erheen kan gaan om het te aanbidden. Nadat ze de koning hadden aangehoord, gingen ze op weg en nu ging de ster die ze hadden zien opgaan voor hen uit, totdat hij stil bleef staan boven de plaats waar het kind was. Toen ze de ster zagen, werden ze vervuld van diepe vreugde. Ze gingen het huis binden en vonden het kind met Maria, zijn moeder. Ze wierpen zich in aanbidding voor het kind neer. Daarna openden ze hun kistjes met kostbaarheden en boden het geschenken aan, goud en wierook en mirre. En omdat ze in een droom de aanwijzing hadden gekregen dat ze niet naar Herodes terug moesten gaan, reisden ze via een andere route terug naar hun land.
Ik vermoed dat iedereen weet wat het woord van 2024 is. Bruh. Oh, er zijn een paar mensen die willen bewijzen dat ze heel jong zijn. Ja. Nee, ja, dat is het kinderwoord van 2024. Daar wilde ik het eigenlijk niet over hebben. Dat kun je aan het eind van de dienst gebruiken, van de preek, afhankelijk van wat je ervan vond. Maar het woord van 2024? Polarisatie. Precies. En het hele, de hele verkiezing was een mooi voorbeeld van polarisatie, want het was chaos. Sommige groepen wilden de verkiezing kapen en riepen op om vooral het een of het andere woord te stemmen. Toen heeft de organisatie maar besloten, geen verkiezing. Wij besluiten, het woord van 2024 is polarisatie. En je kan geen krant lezen, of je denkt, krant, wat is dat? Geen website bekijken, of TikTok openen, en je komt er tegen. Polarisatie. Tegenstellingen die uitgebreid worden, benadrukt, en mensen die alleen maar verder van elkaar af lijken te komen staan. Want ja, die ander vindt niet wat ik vind, of die is heel anders dan ik ben. En dat botst en het lijkt steeds minder goed samen te kunnen gaan. De tegenstellingen, die kom je ook tegen in de kerstevangelie. Misschien wel de grootste, de tegenstelling tussen hemel en aarde. Een tegenstelling die overbrugd wordt, omdat God het initiatief neemt. En in de geschiedenis die we gelezen hebben, en daaromheen in de kerstevangelie zie je ook allerlei kleinere verschillen, maar wel serieuze tegenstellingen. We kennen natuurlijk allemaal het verhaal van kerst van de herders, die de boodschap van de engelen kregen. Maar herders, dat waren lokale mensen. Die waren arm, onbelangrijk, gold als onbetrouwbaar. Herders mochten niet getuigen in een rechtszaak. Daar vertelt Lucas over. Maar Matthäus, die heeft het over, ja, wij blijven maar wijzen zeggen. Dat klinkt al wel mooi, dat kennen we. Maar de Nieuwe Bijbelvertaling zegt, het zijn magiërs. Ja, zo'n woord staat er ook echt. Kijk, heel makkelijk, in het Grieks staat er magioi. Magiërs, soort tovenaars. Weet je, mensen die zich met, vage praktijken bezighielden. Ze kwamen van ver. Ze waren rijk, hadden aanzien en een soort van autoriteit vanwege hun kennis. Ze zijn trouwens ook een beetje laat. In het kerstproject wordt het wel mooi uitgebeeld, want ze komen in dit project bij een huis aan. In de kerstvertellingen laten we ze meestal in de stal aansluiten. Dat past mooi, maar ze zijn, ook als je het hoofdstuk verder leest, de berekening van Herodes die gehoord heeft wanneer ze zeggen dat het kindje geboren zou zijn. We zijn ongeveer zo'n 2 jaar na de geboorte van de Heer Jezus in Bethlehem. Maar het verschil is groot, herders en magiërs. Nog een tegenstelling, die magiërs en de schriftgeleerden. Die magiërs komen vanuit het oosten, Babel of Perzië. En het zijn echt buitenstaanders. Compleet anders dan Joodse gelovigen. Zij zijn mensen die zich vanuit de verschijnselen in de natuur en via dromen bezighouden om het leven te begrijpen, het bovennatuurlijke ook te snappen. Op de grens zou kun je zeggen van een soort tovenarij, New Age of zo zou je nu zeggen. Ze zijn nieuwsgierig en zoekend. Daartegenover staan de schriftgeleerden. Dat zijn insiders. Die hebben van kinds af aan de geschriften van het Oude Testament tot zich gekregen, eigen gemaakt, uit het hoofd geleerd. En het door en door bekend mij. Dus ook als er een vraag gesteld wordt aan hen over een nieuw geboren koning, kunnen ze het opdreunen. De tegenstelling is groot. Want, daar kom ik straks op terug. Een andere tegenstelling, koning Herodes en de nieuw geboren koning. Herodes was op dat moment koning, door de Romeinen aangesteld. Na allerlei politieke machtspelletjes. En machtig, maar wel een zetbaas van de Romeinen. Berucht, vanwege zijn bruutheid en zijn bizarre wantrouwen tegen ongeveer alles en iedereen. Staat in enorm contrast met Jezus. Die ook de geboren, de koning wordt genoemd. Geboren, dus niet het geworden, maar vanaf geboorte. Klein, kwetsbaar en zoals het lijkt nog al behoorlijk onbekend. Maar hij is de vervulling van Gods belofte. Nou, hoe groot die tegenstellingen ook zijn in het kerstevangelie, het komt in dit verhaal uit Matthäus bij elkaar door die ster die God gebruikt. Die sterven van die magiërs zeggen, wij hebben hem zien opgaan en we zijn gekomen om hem te aanbidden. En die ster die hen voorgaat, de weg wijst naar Bethlehem. En daarom, bij kerst, zoals Matthäus het vertelt, gaat het over dat hemel en aarde elkaar aanraken. En dat initiatief daarvoor komt helemaal bij God vandaan. God die duidelijk maakt dat hij mensen niet selecteert op een afkomst, op een reputatie, zelfs niet op een mate van gelovigheid. Hij laat zich een, grotere tegenstelling kun je bijna niet bedenken tussen herders en wijzen en die wijzen en de schriftgeleerden krijgen allemaal hetzelfde goede nieuws te horen. Dat God de schepper van hemel en aarde naar deze aarde komt. Zich klein maakt. In kwetsbaarheid zijn macht laat zien. God die belooft dat Jezus de beloofde Messias is. De redder. En wat zijn de reacties op aarde? Allereerst angst. Herodes schrikt. En zet alles in wat hij kan om te zorgen dat zijn eigen positie niet in gevaar komt. En daarbij is hij bereid tot het uiterste te gaan. Het is angst om die je uit door controle te pakken. Andere reactie is zelfingenomenheid. Dat zie je bij die schriftgeleerden. Ze wisten het. Precies. Uit hun hoofd. Konden het zo oplepelen. Maar ze kwamen er niet van in beweging. Ze bleven waar ze waren. Misschien zou je ze moeten gaan halen om ze zo ver te krijgen. Om echt zelf te gaan kijken. En dan die magiërs of die wijzen. Als je dan toch wijzen wil noemen, dan is het omdat ze opmerkzaam waren. Dat ze iets wilden doen met wat hen getoond was en wat hen verteld werd. Ze zagen sterren aan de hemel. En daarom gingen ze op reis. Gingen ze zoeken. En ze hielden vol totdat ze vonden waar die ster naar verwees. En dan gebruiken ze dat prachtige woord, we zijn gekomen om hem te aanbidden. We zagen zijn ster opgaan. Die gaat omhoog. En wij zijn gekomen om te aanbidden. Er staat een prachtig woord voor in het Grieks. Dat is voorover, eigenlijk letterlijk plat voorover op de grond gaan liggen. Kleiner kun je zelf niet worden. Als ze bij Jezus komen, doen ze het ook. En ze aanbaden hem. Grote God die klein werd, die wilden zij aanbidden. Het woord aanbidden is in het evangelie van Matthäus een heel belangrijk woord. Matthäus begint ermee, bij deze wijze. En hij eindigt er ook mee aan het eind. In hoofdstuk 28, als de Heer Jezus afscheid neemt voordat hij naar de hemel gaat. Er wordt er verteld dat de vrouwen met Jezus op weg zijn. En ze aanbaden hem. Hetzelfde woord. En net voordat de Heer Jezus naar de hemel gaat, staat er. En ze aanbaden hem, hoewel sommigen twijfelen. Het blijven in het evangelie ook gewoon echte mensen. Zoals wij allemaal. Ook als ze geloven, twijfelen ze soms ook. Maar ze aanbaden hem. En dat is wat uiteindelijk ook God verlangen is. God in al zijn grootheid en macht doet niet mee aan polarisatie. Aan mensen tegen elkaar opzetten. De evangelie maakt duidelijk dat niemand gedwongen wordt om te geloven. Standpunt A of B in te nemen. Het evangelie laat Gods hart zien. Een grote God die klein wordt. Om zijn liefde te laten zien. Om genade uit te delen. Die ons zover wil brengen dat we net als die magiërs of wijzen zeggen en zoals ze deden en zoals ook de herders deden. Zeggen, wij zijn gekomen om hem te aanbidden. Er zitten mooi twee dingen in aanbidden. Het is jezelf klein maken. Want ook al ziet God er dan klein uit. Hij is die schepper van hemel en aarde. Er zit ook het aanbieden in. Door je voor hem te buigen. Zoals die wijze te zeggen. En wat ik heb, dat wil ik u geven. En het wat u mij gegeven heeft, wil ik u van harte dienen. Het licht dat u bent, door mij laten stralen. Die ster die ik dit zie, die bij ons voor staat. Ik kwam eigenlijk op het idee om hem te maken, een tijdje terug. Omdat ik reed op de weg naar van Widdum naar Leeuwarden. Bij de boerderij, daar links, stond ook een ongelooflijk grote ster. Wie in donker naar Widdum is gereden, die zal hem vast gezien hebben. En dan denk je in eerste instantie, ja mooi, een kerstster. En toen dacht ik, ja maar, De mensen die hem daar neergezet hebben, zeggen daarmee ook iets. Natuurlijk dat ze geloven. Maar op het moment dat die ster daar staat, is die ster ook een symbool. Daar is Jezus ook. Dat is wat het kerstevangelie ook vertelt. Als je in hem gelooft en hem aanbidt, dan is Jezus dus niet alleen ooit in Bethlehem gekomen. Maar dan is hij ook bij jou. Bij jullie. Waar je ook woont of bent. Of je nu in de kerk bent of dat het niet kon deze dienst. Om wat voor reden dan ook. En je misschien de pijn voelt voordat je het hier niet meemaakt. Maar God zegt, ik kom ook daar waar jij bent. Laten we in dat vertrouwen zingen over die ster en hem aanbidden. Amen.